Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 42, het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Het eerste van 42. We lezen opnieuw uit Ezechiël, het 47e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Ezechiël 47, vers 1 tot en met 12. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 65, het 8e vers. Uw goedheid kroont de jaargetijen, waar gij uw voetstap zet. Daar doet ge het al ten zegendijen, daar druipt het al van vet. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. Wij lezen Ezechiël 47, vers 1 tot en met 12, zingen Psalm 65, vers 8 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes. En zie, er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel des huizes was in het oosten. En de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door de weg van de noordenpoort. En hij voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand. En hij mat 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de enkels. Toen mat hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan en de wateren raakten tot aan de lendenen. Voorts mat hij nog 1000 en het was een beek waar ik niet kon doorgaan. Want de wateren waren hoog, wateren waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot de oever der beek. Als ik wederkeerde zie, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte, van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee. En in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En zij zullen gezond worden, en het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi aan tot En-Eglaamim toe. Daarna zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Hun vis zal zijn naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Toch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welke blad niet zal afvallen, nog de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijzen, en zijn blad tot heling. van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte. Ezechiël 47, vers 6 tot en met 10. En dan lezen wij Gods woord als volgt. Ezechiël 47, vers 6. En hij zeide tot mij: hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot de oever der beek. Als ik wederkeerde, zie, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij: deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee. In de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn en ze zullen gezond worden. En het zal leven alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi af tot En-Eglaim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Hun vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. We willen samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord en ook over de bevestiging van ambtsdragers. Ik wil ook een voorstel van wijziging in de liturgie aanbrengen. Dat is dat we straks na het gebed eerst overgaan tot de bevestiging van ambtsdragers en dan ook de morgenzang vers 3 zingen. Dus dat de organist daar ook even rekening mee houdt. En dat is in verband met de lengte van het formulier. Al prekend kan ik ongeveer bepalen dat we op tijd moeten stoppen, maar als we dat voor een manier moeten lezen, dan lukt dat minder. We zullen hier samen de Heere bidden om zijn zegen. Getrouwe en genadige Heere, op deze Pinksterdag, deze gedenkdag van de uitstorting van uw Heilige Geest, mogen wij weer samen zijn in uw huis. Ook in een bijzondere gelegenheid, nu een drietal broeders wordt herbevestigd in de ambtelijke dienst, en waarin we afscheid nemen van onze broeder Drogendijk, die na zoveel jaren in het ambt van eerst diaken en daarna ouderling nu zijn ambtelijke werkzaamheden mag neerleggen. En heren, dan zal er veel door onze broeders heen gaan. De broeders die bevestigd zullen worden. En ook de broeder die afscheid neemt. Want heren, het is toch zo, als we dat straks zullen lezen, dat als we tot een ambt verkozen en benoemd worden, dat er enerzijds de roep uit de gemeente komt, maar anderzijds, en dat is een zaak van het geloof, mitsdien van God zelf geroepen. En Heer, als dat werkelijkheid is, als we dat weten mogen, van U zelf geroepen te zijn, en als U uit Uw woord gesproken hebt en ons die overtuiging hebt gegeven, En dat we niet meer durven bedanken voor de roeping die op ons afkwam. Heren, dan kunnen we dat ambt zomaar niet opnemen, maar we kunnen het ook zomaar niet neerleggen. Als het uw goddelijke roeping is, dan mogen we niet met eigen motieven zomaar dat ambt weer neerleggen. En heren, wij bidden u, geef dat het ook onze broeders duidelijk mag zijn als ze weer herbevestigd worden, dat u ze daartoe roept. En dat als zij de gemeente rondgaan op zondag en ook bij de huizen, en als we onze kerkraadsvergaderingen hebben, dat we onszelf daartoe onbekwaam weten. Dat we onszelf vol met gebreken zien. En dat we zeer veel ambtelijke verlegenheid mogen hebben. Want we zullen het ook straks in de prediking horen. U zendt uw knechten in de verschillende ambten uit. Te midden van mensen die vergeleken worden door uw woord met de dode zee. En dan kunnen wij de netten wel uitwerpen in die dode zee. En we kunnen wel tegen de dorre doodsbeenderen zeggen dat ze leven moeten. Maar in eigen kracht, heren, zal daar nooit een gevolg op zijn. Zal er nooit één vis gevangen worden. Zal er nooit één dode opstaan. Maar onze zwakheid, onze onmogelijkheid wordt in uw kracht volbracht. Als u zegt, profeteer, en we mogen het net uitwerpen op uw woord, dan zal er toch vrucht en vangst zijn. Dan zal er toch leven ontstaan. Heren, dat dat ook de vrucht mag zijn van de ambtsperiode van onze broeder Drogendijk. Dat heeft hij nooit zelf kunnen bewerken. Naar zijn eigen getuigenis blijft er schuld over. Maar heren, dat toch niet alleen. Door eenvoudige woorden, in al die jaren gesproken, zijn er toch ook zegeningen geweest, vruchten. Die helemaal aan u, de landman en de grote herder der schapen, de grote visser der mensen, moet worden toegeschreven. En dat u ons mensjes uit het stof verrezen daartoe wilt gebruiken, dat is een ontzaglijk groot wonder. En wij bidden u, heren, wilt u dan de schuld genadig vergeven en al de gebreken helen en verzoenen. Maar alles wat van uw kant kwam, genadig met uw zegen bekronen. Dat bidden we u voor de broeders die bevestigd zullen worden. Dat bidden we u voor de gehele kerkenraad. Heren, wat hebben wij de bediening van uw geest nodig. Wat hebben wij de geest der genade der gebeden nodig. Schenk ons dan een teer en aanhankelijk leven in de vreze des Heren aan uw genadetroon. En schenk ons maar veel ambtelijke verlegenheid, Heren. Dat we niet weten hoe het moet, maar dat onze ogen op u geslagen mogen zijn. En geef dat ook binnen de gemeente, Heren. Ze hebben geen zondeloze, volmaakte ambtsdragers. Maar geef dat ze, dat de ambtsdragers een biddende gemeente om hen heen hebben staan. Omdat het gaat om uw koninkrijk. En Heren, we zouden daar nog veel meer dingen over kunnen zeggen, maar u zijn alle dingen volmaakt bekend. Wilt u in gunst op ons als kerkraad en gemeente neerzien? Alles wat uw koninkrijk in de weg staat. En allerlei soorten van hindernissen, van zonde. Van dingen die de zegen van uw woord in de weg kunnen staan. Voor eigen hart en leven, maar ook in de gemeente. Wil ze wegnemen, wil ze verzoenen. En wil u zelf, Heren, door geest en woord in onze gemeente wonen en werken. Wij bidden u, Heren, voor de gemeente zelf. Voor dit volk van wie de zorg aan deze ambtsdragers is toebetrouwd. Wilt u ook hen, wilt u ons allen als gemeente, jong en oud, nabij zijn. En geven dat we door deze ambten ons geregeerd weten en ons gezegend weten. Wat een hoge verantwoordelijkheid hebben wij. Wat een diepe afhankelijkheid. Schenk ons het alles maar te beleven. Heren, wij bidden u ook nog voor elkaar. in omstandigheden van het leven. We bidden voor broeder Hans Vlot, die deze week voor een darmonderzoek naar het ziekenhuis moet, in verband met de ziekte die hem een tijd geleden getroffen heeft en waar de operaties op zijn gevolgd, waar zijn leven door bedreigd werd. U hebt het tot hiertoe nog wel willen maken. Heer, ontfermt u zich over hem als hij er zo tegenop ziet, ook deze komende week. Sterk hem en ondersteun hem. Geef dat de onderzoeken mee mogen vallen, dat de uitslag mag meevallen. En Heer, dat we ons verwonderen mogen over uw trouwe en sparende zorg. Maar bovenal, Heer, laat die geest der genade, der gebeden, de Pinkstergeest ook in zijn hart en leven, dat gezond maken wat van nature zo ziek is. Dat het tot heling mag zijn en tot genezing van die grote zondekwaal. Schenk hem en Elise en ook de pleegkinderen alles wat nodig is in hun gezinsleven, in alle moeite en zorgen, maar ook in zegeningen en in hun dankbaarheid. Heere, zie ze op ons in uw genade neer. En bewaart u ons voor de boze en de zonde. En hoort u ons gebed om Jezus' wil. Amen. We zullen nu dus eerst overgaan tot de herbevestiging van de ambtsdragers. Het formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen, het zij beide tegelijk naar de gelegenheid, dat willen we lezen. U kunt het achterin de psalmboek vinden. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom ze in hun ambt niet zouden bevestigd behoren te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voortgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders Noordegraaf van Wetten en Zevenbergen, en voor allen die hier tegenwoordig zijn, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instellingen van het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, het welk uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaren van het woord en herders, die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt. Dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeren met de dienaren van het woord. Want Paulus gesproken hebbende van het lerenambt en ook van het ambt van de uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is dat hij zulks doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en de ambten die God in de gemeenten gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de algemene levieten in de dienst van de tabernakel de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijven er nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaren van het woord zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren van het woord en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap zijnde als een raad der kerk en vertonende de hele gemeente, waarop de Heere Christus ziet, wanneer hij zegt, zeg het der gemeente, hetwelk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente, waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt van de ouderlingen met de dienaren van het woord opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naastig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, en die zich onstichtelijk gedragen moeten vermaand worden en verhoed dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen, en de boetvaardigen weder in de schoot van de kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken van de schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan, en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordening de ordinantie daarvan zijnde. Zo is mede het werk van de ouderlingen daarop acht te nemen, en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde van de kerk betreffen, met goede raad de dienaren van het woord behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle algemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt, in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20, waar de apostel vermaand naastige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overleggingen van de verborgenheden van het geloof. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der Apostelen. Aldaar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening van de armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werden de prijs der verkochte goederen, en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening werden overgeslagen, zo zijn door de vermaning van de apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening van het woord te beter mochten volharden. En dit is van dien tijd af onderhouden geweest in de kerk, zoals blijkt uit Romeinen 12, waar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt is der diakenen. Namelijk ten eerste dat ze in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen gelijk de apostel eist. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Broeders, mag ik u verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die gesteld worden. Ter einde dan, geliefde broeders Noordergraaf, Zevenbergen en Van Wetten, en iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde diensten elk in het zijne aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderling en diakenen, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige diensten beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid en alle leringen verwerp die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen, gij ouderling Noordengraaf in de kerkregering naast de dienaar van het woord en gij diakenen Zevenbergen en Van Wetten in de bediening der armen en ook gezamenlijk belooft u in alle godszaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is er op uw antwoord, broeder Noordengraaf? Diaken Zevenbergen en diaken Van Wetten. De almogende God en Vader geven u allen tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Broeder Drogendijk, mag ik u ook verzoeken even te gaan staan. Want ik wil u ook betrekken bij het toespraakje wat ik heel kort wil houden. Het heeft even geduurd voordat we de herbevestiging van ouderlingen en diakenen konden doen. En dat had alles te maken met de gebreken van onze broeder Noordengraaf, die geopereerd werd en herstellen moest van de operatie. En dat u, broeder Drogendijk, afscheid neemt en uw ambt mag teruggeven, dat heeft ook evenzeer te maken met gebreken die de ouderdom met zich meebrengt. En ik zei in de consistorie al, nadat u zei, broeder Drogendijk, als ik terugkijk vanaf 2001, eerst dat jaar als diaken en vervolgens de 22 jaren als ouderling, dan blijft er schuld over. Ik haalde een woord aan van de oude dominee van de Poel, wat ik eens ergens las in zijn Sprokkelhoutje, zoals dat boek heet, waarin hij sprak over de dienst van ambtsdragers. Hij zegt, als je die ambtelijke dienst begint, dan begin je zonder gebreken. Je hebt nog geen ervaring met ambtelijke zonden en gebreken. Maar als je een poosje onderweg bent, dan komen de gebreken. En als je stopt, als je aan het einde van je dienst staat, dan is het een en al gebrek. Want de dienst aan de koning der koningen, dat verdient niet meer dan het allerbeste. Dat is ook in het leven der genade zo, in de heiligmaking. Dat verdient alleen maar volmaaktheid. En alles minder dan dat, dat brengt de strijd mee die we terugvinden in Romeinen 7. Ik ellendig mens. Dat lichaam der zonde en des doods, dat speelt parten. En dat zal ook in het ambtelijke leven zo zijn. Niet alleen vanwege de gebreken en de zonden die je bij jezelf aantreft, maar ook heel nadrukkelijk in de gemeente. Maar als je ziet de taken die op de schouders hebben gerust of nog steeds rusten, en wat er van een ambtsdrager verlangd wordt, zoals we dat ook hebben gelezen, dan blijft er inderdaad verlegenheid over. En die wens ik u dan eigenlijk ook en mezelf en alle andere ambtsdragers, de andere broeders, toe. Veel ambtelijke verlegenheid. Die verlegenheid die we ook aantreffen in het boek Ezechiël. Straks dan gaan we horen naar de tekst die spreekt in vers 9 over, in vers 10 over vissers. Er zullen vissers staan aan de zee. En die zee, zo hebben we vanochtend gehoord, dat is de Dode Zee. Dan moet je daar nou als visser je netten in uitwerpen. Ezechiël gebruikt 10 hoofdstukken eerder, of althans Ezechiël, dat heeft de Heere ons zo geopenbaard, een dergelijk beeld. Een vallei vol dorre doodsbeenderen, te vergelijken met die Dode Zee. En de Heere zei tegen Ezechiël, profeteer, mensenkind, zullen deze beenderen leven? Nou, als je ziet op die beenderen, En als je die ziet op die dode zee, als je ziet op je eigen gebreken en op je eigen onbekwaamheden, je schuld en je zonde, dan kun je eigenlijk niet anders zeggen dan met Martha, als de Heer Jezus tegen hen zegt: wentel die steen af van dat graf waar Lazarus ligt. Heere, hij riekt nu al. Heere, dat kan toch niet? Dat zegt een mens ook na ontvangen genade als hij ziet op zichzelf. Dat zegt een natuurlijk mens ook. Dat als de Heer Jezus bij het dochtertje van Jairus is en hij zegt: het kind slaapt, dan wordt hij uitgelachen. De natuurlijke mens en ook de geesteloze mens ziet alleen maar bezwaren. Laten we een voorbeeld nemen aan het antwoord van Ezechiël. Die zegt niet: Heere, hoe moet dat? Die zegt niet: Heere, dat kan niet. Die zegt niet: Heere, ze rieken al. Nog minder lacht hij de Heere uit. Maar hij zegt: Heere, gij weet het. En dat is het enige juiste antwoord. Gij weet het. En dan je vinger, ook je ambtelijke vinger, maar leggen bij vers 12 in Ezechiël 37. Daarom profeteer en zeg tot hen: zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen en ik zal u brengen in het land Israëls, o mijn volk. Om daar de vinger bij te leggen, daar ligt je ambtelijke bevoegdheid. Om dat zo te doen, daar ligt ook de ambtelijke bemoediging. Ik herinner mij een woord van de oude dominee Tanus, die u, broeder Drogendijk, als diaken in 2001 hebben bevestigd in de vakante tijd. Als het ging over de ambtelijke dienst, dan zei hij: onbekwaam, maar niet onbevoegd. En die bevoegdheid krijgt u mee. En die bemoediging krijgt u ook mee. En daarin mag ook een ambtsdrager die zijn ambtelijke leven en zijn ambtelijke werk mag afsluiten naar wijze: Heer, het is toch uw roeping geweest. En het is toch uw belofte geweest. Wilt u er zelf de vervulling bij geven? U hebt het tot 3 maal toegezegd: ik zal. Dat onmogelijke werk om doden te doen horen de stem van de Zonen Gods, dat heeft hij uiteindelijk door zijn woord en geest aan zichzelf voorbehouden. En wij hoeven niet meer te doen dan die netten uit te werpen. En soms blijven ze leeg, inderdaad. Dat hebben de discipelen ervaren op het meer van Genezeret. Maar op zijn woord, dan kan het ook wel eens zo zijn dat er 153 grote vissen in mogen zijn van allerlei soort. En ga dan met het woord, broeders, de gemeente in, ook als diaken, dat hebben we ook gehoord, met vele troostrijke redenen uit het woord Gods. Dat is niet alleen voorbehouden aan de ouderling, maar ook aan de diakenen. Om niet met de eigen bevindingen op pad te gaan, al kunnen die onderstrepen wat het woord zegt, dan mag je een getuige zijn van datgene wat je gezien en gehoord hebt, maar het moet het woord zijn. Dat woord, dat is het net waar je mee aan de gang moet. Daarmee moet je vissen. En daar mag je het ook van verwachten. Broeder Drogendijk, hartelijk dank voor de vele jaren. En ik zeg dat als u, namens uw gemeente, voor de vele jaren dat u als diaken en vooral als ouderling in de gemeente uw werk hebt gedaan. Op uw bescheiden en vriendelijke wijze. Zoals dat in de gemeente bekend is, hebt u dat met alle gebreken, dan zeg ik uw eigen getuigenis maar na, dat mogen doen. Ik zeg ook uw vrouw heel hartelijk dank en het gezin dat ze u nogal eens moesten afstaan. U mag uw plekje nu, als de Heer het geeft, naast uw vrouw gaan innemen. En er is overal een tijd voor. En de Heer geeft u zelf de vrucht ervan te ervaren, om datgene wat u anderen hebt aangeprezen ook zelf mag beleven en betrachten. Om straks eenmaal uit het woord van de grote koning te horen: gij goede en getrouwe dienstknecht. Dat zult u nooit zeggen, maar dat is dan zijn woord. Over weinig zijt gij getrouw geweest, en over veel zal ik u zetten. Kom in de vreugde des Heren. dat geven de heren. En u broeders ook alles wat nodig is met uw vrouwen die u dan ook toch nog wel weer een poosje moeten afstaan op de gezette tijden. Al het nodige toegebeden, ook ons als hele kerkraad, eensgezindheid, broederlijke liefde, onder het woord van de heren te mogen buigen en in afhankelijkheid van hem ons zo verantwoordelijke, onmogelijke, maar ook mooie werk te mogen doen. Om de prediking van het evangelie aan al die creaturen in onze gemeente zonder onderscheid te mogen verkondigen met bevel van bekering en geloof. En gemeente, ontvangt zo deze broeders en neem zo afscheid van onze ouderling Drogendijk in al die jaren dat hij dat werk heeft mogen doen. Onder dankzegging tot de Heere. En wij willen nu onze broeders toezingen uit de morgenzang, het derde vers. En dat doen we dan enigszins gewijzigd, dat zij hun ambt en plicht, o Heere, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst hun werk bekroon, uw geest hen leiden en in hen woon. En indien dat mogelijk is, willen wij dat de broeders staande toezingen. Deze herbevestiging met het slot van het formulier. Zo wees dan gij ouderlingen naastig in de regering der kerk die u naast de dienaren van het woord bevolen is. Wees mede als een wachter over het huis en de stad van God. Om ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid van de leer en de vroomheid van het leven in de gemeente des Heren. En gij diakenen, wees vlijtig in de verzameling van de aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Komt de bedrukte te hulp. Verzorgt de rechte weduwen en wezen. Bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. En wees allen gezamenlijk in uw dienst getrouw. En behoud de verborgenheid van het geloof in een reine consciëntie. Goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten Gods. Wil de ouderlingen die wel regeren, dubbele eer waardig achten. Begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp van de armen. Wees weldadig, gij rijken, en geef mildelijk, en deelt gaarne mee. En gij armen, wees arm van geest. En gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is en met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf u toe onbekwaam zijn, zo laat ons de almachtige God al dus aanroepen. Heere God, Hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk, daarin te verordenen, naast de dienaren van het woord, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis, en die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel. In het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En het vermanen en bestraffen van de ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen. In het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de aalmoezen aan de armen. Ook mede in het liefelijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, de ouderlingen en de diaken, in uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning van de ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houden om hun ambtswil. Geef aan de rijken milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degenen die hen helpen en bedienen. Ten einde alzo een iegelijk zich kwijt in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Jezus Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij gaan nu samen zingen uit Psalm 107. De versen 18, 19 en 22. Psalm 107 vers 18. Dan maakt hij weer woestijnen zeer rijk aan vruchtbaar nat. Het 19e, daar ziet men hen dan zaaien. De wijngaard wordt geplant. En het 22e, wie wijs is, merk die dingen. En geef verstandig acht op zere handelingen. Zo vol van gunst als macht. 18, 19 en 22 van Psalm 107. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 2, het 6e en 7e vers. Vreest Heere macht, dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon van ouds u toegezijd. En het 7e welzalig, die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 6 en 7 van Psalm 2, na het amen van de prediking. Vanmorgen hebben wij gemeente geluisterd naar dat visioen van dat water dat uit de tempel stroomt. Uit de tempel en langs het altaar. En Ezechiël, die dat visioen dus heeft gezien, die krijgt van de Heere een tolkengel, zo wordt hij wel genoemd, een uitlegger mee om uitgelegd te krijgen wat de Heere daar nu mee bedoelt. We hebben gezien dat water dat uit de tempel eerst druppelsgewijs stroomt, dat is een beeld van de Heilige Geest. Gods genade, zoals door de Heilige Geest wordt toegepast. Het water, zo vaak in de schrift gebruikt, als een beeld van de Geest. Ik zal stromen gieten op het droge. En mijn geest op uw nakomelingen, zo zegt de Heere bijvoorbeeld in Jesaja 44. Wel nu, we hebben gezien dat dat water druppelsgewijs, heel klein stroompje, uit de tempel, uit het heilige der heiligen, langs het altaar, het brandofferaltaar stroomde. En dat naarmate het zich verder van de bron verwijderde, steeds meer, steeds dieper werd. Helemaal tegengesteld eigenlijk aan hoe dat in de natuur, in de schepping gaat. Maar het werk van de Heilige Geest, dat begint heel klein. Bij die 120 daar in Jeruzalem, op het tempelplein, dat eendrachtelijk bijeen was. En een enkele dag later zijn het er al 3000, 5000... En eer dat het boek Handelingen afgesloten wordt, zijn er tientallen gemeenten, duizenden bij duizenden, die wedergeboren zijn tot een levende hoop. En zo gaat het ook in het leven der genade bij de enkele zondaar. Als de Heere daarin gaat werken, dan gebeurt dat meestal, om het met dat oude woord te zeggen van de oude schrijvers, allengskens. Het gebeurt druppelsgewijs. Het begint in de eerste ritselingen van het geestelijke leven, die een mens geen naam kan geven, maar wat uiteindelijk wordt een beek waarin je zwemmen kunt. Mijn God, u zal ik loven, omdat gij het hebt gedaan. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. En andere van die woorden en die uitdrukken die ervan getuigen dat er een overvloed aan genade is en dat de mond overvloeit van Gods eer. Dat was wat vanochtend aan de orde kwam. Nu willen we gaan letten op de effecten van dat water, van de Heilige Geest. En die zijn tweeërlei. We zien bijvoorbeeld dat er over geboomte gesproken wordt. Bomen, staat het in vers 7. Aan de oever van de beek was er zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. En het tweede, wat het effect is van dat levende water, dat zien we in vers 9. Dat, en vers 10. Dat de zee, en daarmee wordt bedoeld de dode zee, gezond zal worden en dat daar vissen zullen staan. Van en Gedi af tot en Eglaïm toe. Nou, dat eerste beeld van dat geboomte, dat laat ik voor dit moment liggen, want dat komt morgenochtend, zo de Heer wil, aan de orde vanuit vers 12. Daar wordt weer over die bomen gesproken. Ik wil mij nu concentreren op die zee die gezond wordt. En dat wil ik aan de hand van twee gedachten doen. Het thema is de werking van het water uit de tempel, dat verdrijft de dood, dat is het eerste, en het tweede, dat verwekt het leven. Dus de werking van het water uit de tempel, Het verdrijft de dood en het verwekt het leven. Datgene wat in de versen 8 tot en met 10 wordt beschreven, gemeente, dat heeft de profeet Ezechiël niet gezien. De dingen die hij hiervoor beschrijft, dat mocht hij zien, daar kreeg hij die uitleg bij, maar vanaf vers 8 wordt het hem verteld door die tolkengel. Wat er gebeurde, dat water, dat dus langs het altaar stroomde, door het Kedrondal, en zo vanaf het hooggebergte van Judea zich een weg zocht naar beneden en uiteindelijk uitmondde in de zee. De dode zee wordt daar dan mee bedoeld. Die zee, zoals we vanochtend horen, en de omgeving, die spreekt van de dood. Vanwege dat hoge zoutgehalte, 35%, er groeit niets, er bloeit niets, er vliegt niets, er zwemt niets. Nooit heeft daar een visser, althans nooit, na Genesis 19 niet, want de kinderen weten dat misschien ook wel. Ooit was dat een zeer vruchtbare vlakte. De vlakte van Sodom en Gomorra. En dat kunnen we vinden in Genesis 13. He, dat was die geschiedenis van die herders. Die ruzie tussen de herders van Lot en van Abraham. En uiteindelijk Abraham als wijste, die zei, nou kies dan maar Lot, welke landstreek dat je wil hebben. Want die herders van Lot en Abraham hadden constant ruzie over waar zij hun eigen schapen mochten laten grazen. Wij zullen uit elkaar gaan, zei Abraham. Eigenlijk had Lot dat natuurlijk moeten zeggen als jongste, maar die deed dat niet. Waarom niet? Nou, Lot had al gekozen. En we lezen dat Lot dan die vlakte kiest van Sodom in vers 10. Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat ze die geheel bevochtigde. Eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof van de Heere, als Egypteland, als gij komt tot Zoar. Dus die vlakte, die dus na Genesis 19... dat was die verderving van Sodom en Gomorra, toen de Heere zwavel en vuur liet regenen, want die mannen van Sodom waren grote zondaren, hun zonden riepen om het oordeel van God tot de hemel. En heeft de Heere die hele vlakte daarbij Sodom en Gomorra verdorven. Die zee werd zout, zo wordt die ook wel genoemd, de Zoutzee. En sinds die tijd getuigde daar alles van de dood. En daar vloeit dat water dus naartoe. Dat water dat uit de tempel stroomt, langs het altaar, via het Kedrondal, naar beneden. En nou is die dode zee eeuwenlang ook voorzien van allerlei water. En dan bedoel ik dat nu eventjes in natuurlijk opzicht. De Jordaan, die bij de Hermon begint, die stroomt in het meer van Genezeret, en vanuit het meer van Genezeret gaat het naar beneden via de Jordaan naar de Dode Zee. En ook uit het Kedrondal, als het geregend heeft in het Hooggebergte, dan stroomt dat water naar de zee toe. Twee beken, twee rivieren die daarin uitkomen. Maar ondanks dat al dat zoete water al die eeuwen, die duizenden jaren in de Dode Zee gestroomd zijn, wordt het water van de Dode Zee niet beter, niet gezonder. Integendeel, dat eindstuk van de Jordaan, dat wordt vergiftigd door de Dode Zee. En dat eindgedeelte van de Kedron wordt vergiftigd door de Zoutzee. Niets is in staat om die Dode Zee tot leven te wekken. Al dat water uit de Jordaan, al dat water uit het Kedrondal. Maar dan deze stroom, die dus uit de tempel komt en die uiteindelijk uitmondt in de Dode Zee, zal dat hetzelfde lot ondergaan? Zal dat ook vergiftigd worden? Nee, zo zegt vers 8. Dit water, dat verdrijft de dood. De wateren worden gezond. En dat betreft niet alleen maar een klein beetje, maar zo wordt er dan gezegd van En-Gedi af tot En-Eglaim toe. En-Gedi in het zuidwesten en En-Eglaim in het noordoosten. Dus van noord tot zuid en van oost tot west, heel die Dode Zee die wordt gezond. En we moeten dat beeld natuurlijk inderdaad niet letterlijk vertalen. Het gaat om een visioen, het gaat om geestelijke zaken, het gaat om het volk dat de Dode Zee gelijk is. De Dode Zee, u kunt de toepassing toch al wel maken, hoop ik. Vanochtend heb ik daar ook al iets van gezegd. En die vlakte daaromheen. Het was, zo zegt Genesis 13, als de Hof van Eden. Het beeld van de mens, van u, van mij, van jou. Wij zijn niet altijd dood geweest. Wij zijn niet altijd onbekwaam tot enig zaligmakend goed. En geneigd tot alle kwaad geweest. Nee, de mens is goed. Naar het evenbeeld van God. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. In de Hof van Eden, volmaakt geschapen geweest. Hij kon God lief hebben boven alles. En hij kon de naaste lief hebben als zichzelf. De Heere kon zeggen van de mens. En ziet, het is zeer goed. Maar de zonde kwam. En de mens is gevallen. En de straf van God kwam. En die vruchtbare harten van de mens werden als de Dode Zee. Waarin geen spoortje, geen draadje van geestelijk leven te vinden is. En daar kan natuurlijk van alles aan gedaan worden. Dat proberen wij natuurlijk zeker als kerkmensen wel. Maar ook als burgers van Nederland, als fatsoenlijke mensen. Er zijn van allerlei bronnen. De Jordaan, om het maar zo te zeggen, die in ons leven binnenstromen. Er zijn allerlei goede dingen die de Heer ons heeft overgelaten, ook uit het paradijs nog. Het huwelijk, het gezinsleven. We mogen nog leven, we zijn, als alles goed mag gaan, gezond. We hebben ons werk. Er is voorspoed, er is zegen. We mogen het woord hebben, er is de prediking. Maar is dat op zichzelf genomen in staat om ons tot goede mensen te maken? Goed in de ogen van God. De vraag stellen, gemeente, is een beantwoorden. Die goede dingen komen van de Heere. Gezondheid. Leven. Huwelijk, als de Heere ons dat gegeven heeft. Kinderen. Het ambt. Het woord, de prediking, de belofte. Maar die kunnen op zichzelf de mens niet goed maken. Ja, misschien aan de buitenkant. We weten vanuit de Bijbel, we weten vanuit onze fatsoensnormen ongeveer wat er van ons verwacht wordt. En we knappen onszelf aan de buitenkant op. En dat zijn geen onbelangrijke dingen, gemeente. Dat moet u zo niet uitleggen dat ik dat zo bedoel. Dat zijn geen onbelangrijke dingen, dat wij fatsoenlijke burgers zijn. En het is niet niets dat er nog liefde is. Als mensen onderling. En dat we nog naar de kerk mogen en dat we het woord nog mogen horen. Maar laten wij toch alstublieft niet denken dat die kerkgang en dat die prediking voldoende is. En laten we niet denken dat als we aan de buitenkant enige aanpassingen maken in onze kleding en in ons gedrag, dat het dan goed is. En dat we dus beter zijn dan andere mensen die dat niet doen. En die heel wat goddelozer leven dan wij dat doen. Nogmaals, niet onbelangrijk. En er zijn goede gewoonten. En er zijn goede dingen die uit Gods hand voortkomen. Maar is het niet ook zo, gemeente, dat die dingen toch ook vergiftigd worden door onze doodstaat? Al die goede dingen die bij God vandaan komen. De liefde die Hij onder mensen toch nog geeft, ook binnen het huwelijk. Hoe vaak wordt die niet vergiftigd? Zijn er de zonden die dat huwelijk bedreigen? Met alle desastreuze gevolgen van dien, de dode zee vergiftigd door Jordaan. De doodstad van de mens vergiftigt al die goede dingen van God. Tot aan zijn woord toe. En dan bedoel ik niet dat dat woord dus vergiftigd wordt, maar wel dat wij dat woord vergiftigen. Ik bedoel dan de uitwerking in ons leven. Dat we niet horen naar de stem van de Zonen Gods. En dat die welmenende beloften ons wel worden gepredikt. En dat Christus wel in het evangelie wordt aangeboden. En dat wel het bevel van bekering en geloof gehoord wordt. Maar dat wij met allerlei vonden en met allerlei excuses, met waarheden uit de schrift notabene, die zo indringende roepstem en die zo welmenende beloften zo makkelijk soms naast ons neer kunnen leggen. En dat wij ons christelijke leven en ook ons ambtelijke leven soms met een goddeloze gemakkelijkheid met allerlei zonden bevlekken en bevuilen. De Jordaan kan de Dode Zee niet levend maken. Onze godsdienst kan dat dode zondaars hart nooit tot wedergeboorte brengen. Dan is er inderdaad wat anders nodig. Die stroom van levend water, die geest die als water dus langs dat altaar stroomt. Dat moeten we nog maar even onderstrepen. En ik moet om de tijds willen, gemeente, kort zijn. Ik kan het maar aanstippen, maar denkt u daar alstublieft maar verder over na. Onderzoek het nog maar. Dat water dat stroomt langs het altaar. En jongens en meisjes, wat was het ook alweer? Wat gebeurt daar op het altaar? Daar ligt dat dier op. Dat geslacht wordt. Daar stroomt bloed uit. En dat bloed dat loopt op de grond. Naast dat altaar. En vanochtend hadden we het in de kerkraad er ook nog maar over. Hoeveel dieren dat er dagelijks werden geslacht. En zeker bij die hoogtijdagen. In de tijd van Salomo. Duizenden schapen, koeien. Dat is een ontzaggelijke hoeveelheid bloed geweest. Maar dan werden de bronnen van Salomo geopend. Zo lezen wij. En dan spoelde dat bloed met dat water in dat Kedrondal. En dat water, vermengd met het bloed, dat stroomde uiteindelijk in de Dode Zee. En als we dat beeld vasthouden, dat water dat dus uit het heiligdom langs het altaar stroomt, dan neemt dat water dat bloed mee. Water en bloed lopen uiteindelijk in de Dode Zee. Kunt u de toepassing maken? Het is niet alleen het werk van Christus, zo zei ik vanochtend ook al, dat genoegzaam is. En dan bedoelde ik dus niet dat dat werk van Christus niet volbracht was, maar we hebben de geest nodig om dat toegepast te krijgen in het hart. Zonder die geest, dan blijft dat bloed door ons onbeantwoord en ongebruikt. Geest, de Heilige Geest, die, zo zegt de Heer Jezus het zelf, die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. Dat bloed, dat moet worden toegepast aan het hart. Daar maakt de Heilige Geest plaats voor in die eerste ritselingen van het geestelijke leven. Hij ontdekt aan de zonde. Hij ontdekt aan de doodstaat. Maar hij verdrijft ook de dood. In die levendmakende daad. Waarin het hart tot God uitgaat. Waarin de onrust in het hart toeneemt. En de mens, zoals Psalm 42 zegt, gaat dorsten naar God. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dat wordt dus door de Heilige Geest bewerkt. Die getuigt niet van zichzelf, maar hij neemt het bloed mee. Hij brengt een arme zondaar bij Christus. En dat alleen, gemeente, kan de dood verdrijven. Het bloed van Jezus Christus, dat is reinigend, dat is levendmakend. Daar moet plaats voor gemaakt worden. Dat moet verdiept worden in het leven. Maar dat is nog het hart van de Schriften. Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat zal zijn uitwerking ook hebben, gemeente, want ik haast mij naar die volgende gedachte, dat de vissers daar zullen staan. Het zal tot leven wekken. De geest zal levend maken. En dat doet hij dus door het bloed van Christus. De Heer Jezus, of ik bedoel, de Heilige Geest is niet de middelaar. Hij is niet de borg. Als hij levend maakt, dan doet hij dat met dat bloed. Dat levend maakt en dat reinigt. Nou, de uitwerking daarvan, dat is, het zal geschieden, vers 9, dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn. Omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En ze zullen gezond worden en het zal leven. Alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan derzelve zullen staan. Van Engedi af tot En-Eglaïm toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Hun vis zal naar zijn aard wezen, als de vis van de grote zee, bedoeld is de Middellandse Zee, zeer menigvuldig. Dat is de belofte voor de ambtsdragers allereerst, die als vissers der mensen worden uitgezonden. De drie ambten. Zo zeggen de kanttekeningen ook, vissers der mensen. Ze verwijzen naar die roeping van de discipelen. Ik zal u tot vissers der mensen maken. En die netten zullen zij dus uitwerpen in die voorheen dode zee. En ze zullen dus moeten gaan profiteren in dat dal van door de doodsbeenderen. Niet ziende op zichzelf, want dan zien ze dus alleen maar gebreken, onvolmaaktheden, schulden. Maar ziende op die beloften, zoals in Ezechiël 37. Ik zal u uit uw graven doen wederkomen. Ik zal dat water gezond maken. Ik zal die vissen geven. Dat machtige ik zal, gemeente, dat is voor een ambtsdrager moedgevend. Want zonder dat ik zal, zonder die belofte, zonder dat spreken van God, kan een ambtsdrager zijn werk niet doen. Dan kan hij natuurlijk wel de gemeente ingaan. En het is wel fijn als er weer eens een ambtsdrager langskomt. Maar die bezoekjes en die aardige woorden of die vermanende woorden en die belangstelling, het is fijn, gemeente, maar dat doet het niet. Ook een ambtsdrager kan die dode zee niet levend maken. Hij heeft daarom die geest der genade en der gebeden nodig. En daar zal hij allereerst zelf om moeten bidden. En daarom, de beste ambtsdrager, gemeente, die zult u op zijn knieën aantreffen. En niet 3-4 avonden of dagen in de gemeente alleen maar doorbrengen. Nogmaals, die bezoeken zijn fijn. En ik zeg niet dat er geen bezoeken gedaan moeten worden, maar ik herinner mij een verhaal over een oude dominee, ik meen in de gereformeerde gemeenten. Hij leeft niet meer. Maar van die dominee werd gezegd dat hij werd geklaagd eigenlijk dat hij maar weinig in de gemeente was. En toen was er een keer een ouderling die dacht, ik ga die dominee eens een bezoek brengen en ik ga dat eens tegen hem zeggen, dat hij veel meer bezoeken af moet leggen. En hij kwam bij de pastorie en zijn vrouw die zei, ja, gaat u maar naar het kastje toe, daar is hij. Zie je wel, zei die ouderling bij zichzelf, daar is die dominee weer bezig met zijn hobby. Hij kan beter in de gemeente zijn. En hij liep achterin de tuin van de pastorie naar de kast toe en wat zag hij daar? Dan lag de dominee op zijn knieën. De gemeente op te dragen aan de Heere. Alle noden en alle zorgen, alle zonden. En die ouderling kreeg de les dat het daar moet beginnen, in de ambtelijke dienst. Op je knieën, omdat je jezelf onbekwaam weet tot deze heilige dienst. Omdat je geen bekwaamheden hebt om de harten van de mensen te bereiken. Maar in het gebed, bij een geopend woord, je vinger leggend bij dat ik zal, mag een ambtsdrager de netten van het evangelie uitwerpen. Terwijl hij misschien denkt, het heeft geen zin. Want die man waar ik nu naartoe ga, die is zo dood als de dode zee. En die vrouw waar ik nu mee praat, die is als een geraamte gelijk, net als in dat dal van de dorre doosbeenderen. Nou broeders, dan toch maar profeteren. Toch maar de vinger leggen bij dat woord. Want hij heeft gezegd, ik zal. Zeg maar tot het noorden, geef. En tot het zuiden, houd niet verre. Ik zal mijn zonen en mijn dochters van noorden en van zuiden verzamelen, zegt Jesaja in hoofdstuk 43. Namens de Heere. Op de knieën. Voor jezelf en voor het volk. En gemeente, dan blijft voor ons de vraag over. En ik moet mij echt beperken in deze preek, want de tijd gaat door. Maar vers 6. Dan moeten we nog even de vinger bijleggen. Daar vraagt de Heer aan Ezechiël, hebt gij het gezien, mensenkind? Daar bedoelt de Heer nou eens een heel persoonlijke vraag aan u en aan jou en aan mij te stellen. Wat ken je daar nou van? Hebt gij het gezien? En dan worden we allemaal met onze voeten op de grond geplaatst. Mensenkind. Dat zijn wij ook als ambtsdragers. Mensenkinderen. Adamskinderen. Wat kennen we daar nou van? Dat werk van de geest in het hart. Gemeente, zoek het dus op. Vanavond in Romeinen 8. Wat daar gezegd wordt over de Heilige Geest. De kanttekeningen geven daar zulk mooi onderwijs. Bij vers 5 en bij vers 9 en bij vers 13, ik noem maar een aantal versen. Ik had ze willen lezen, maar u moet dat zelf maar even doen. Zijn er nu kenmerken van het werk van de Heilige Geest in ons hart? U hebt al zoveel preken gehoord, gemeente. Ik hoop toch dat u wel een aantal kenmerken van het nieuwe leven zou kunnen opsommen. Hebt gij het gezien? Mensenkind. Misschien is er iemand die moet zeggen, dominee, ik luister mezelf er eigenlijk altijd buiten. Als het gaat over het leven der genade, als het gaat over wat nodig is gekend te worden. Of het nou in deze preek is of in andere preken, of het nou in deze kerk is of van andere dominees, maar als ik al die dingen hoor, Ik kom zoveel tekort. Ik sta er zo buiten. Nee, ik mag niet ontkennen dat er bepaalde dingen zijn die ik wel een beetje herken, maar het is toch altijd te kort en te ondiep en te smal. En daarom vrees ik nog dat ik alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. En wat nu dan? De Heer Jezus stelde een keer een vraag aan de discipelen. Nou, ga maar weg dan. Blijf dan toch niet tobben. Als je er dan toch altijd buiten blijft staan. En als je nou jaar en dag in de kerk zit en er verandert maar niks. En je hebt wel eens een klein beetje hoop, maar ach, dat doorbrekende werk, dat wordt gemist. Zal het wel voor mij zijn? Nou, de Heer Jezus zegt, ga dan maar weg. Doe dat dikke boek maar dicht. Doe al die boeken maar dicht waar je altijd zo in zit te lezen en waar je eigenlijk alleen maar in je ongeluk mee komt, want je kent dat allemaal niet zo. Je hart gaat er wel naar uit, maar het blijft zo'n verborgenheid. Doe dat dan maar dicht. Stop er maar mee. Geniet toch van dat poosje dat je hier op aarde bent. Eet en drink en wees vrolijk. Wat is nou je antwoord als de Heere dat nou tegen je zegt? Wilt gij ook niet weggaan dan? Wees nou eens eerlijk. Dan hoor ik iemand zeggen, maar dat kan ik niet. Tot wie moet ik heen gaan? Alleen gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En ook al heb ik niks, en ook al ben ik niks, en ook al kom ik alles tekort. Nou, McChane die zegt dan in een van zijn preken, ga dan maar zo naar de Heer. Leg al je onbekwaamheden en alles wat je mist en alles wat je tekort komt en je vrees voor zelfbedrog en alles wat zo op je afkomt en waar de duivel je mee aanvecht, leg het nou maar bij hem neer. En leg je vinger bij de belofte. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Maar kus de zoon. En doe het dan maar bevend. Net als die bloedvloeiende vrouw. Lieve mensen, je hebt toch niks te verliezen? Wat heb je nou te verliezen? Je bent alles al kwijt, toch? Als je nou de dode zee gelijk bent. Doder kan je niet worden. Mijn oude dominee van de Rent, die zei wel eens tegen me, waag het er toch eens op. De Heere laat nooit een bidder staan. Het is gisteren in de rouwdienst nog gezegd. De Heere laat nooit een bidder staan. Hij houdt getrouw zijn woord. Amen. met dankzegging en gebed. Heere, wij danken u dat we deze dag, deze eerste Pinksterdag, zo samen in uw huis mochten beleven. Waarin we dat oude visioen met elkaar hebben overdacht, dat zoveel onderwijs bevat. Dat ons zo terugwerpt, nee, niet op onszelf, want dan komen we om in de dood. Maar ons terugwerpt op u, de drie enige God. Uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. En nu wordt er niets van ons verwacht, Heere, want uit de dood is niks te verwachten. Maar geef ons dat uw Heilige Geest door mag bewerken en door mag breken in het hart. Dat we de Zoon zullen kussen. En dat we op hem vast mogen leren betrouwen. Schenk ons dat geloof, Heere. Schenk ons dat nieuwe leven. Wees met ons het verdere van deze avond. Breng ons ook morgenochtend hier weer bijeen. Als we dan met een elftal jonge mensen bijeen zijn. Om dan niet alleen naar uw woord te luisteren. Maar dat ze ook hun ja-woord aan u en aan de gemeente begeren te geven. Wees met hen, Heere. En geef dat ze in al hun onbekwaamheid, om ook dat ja-woord met goede werken te versieren, dat ze het bij u de Heere zoeken. Een biddend ja-woord om u te begeren te volgen. Wilt u ons dan ook weer helpen in de prediking, Heere? U hebt het wel gemaakt ook in de afgelopen week en wilt u het ook morgen weer doen. Zegen ons zo, vergeeft u genadig het zondige en hoor ons gebed. Om Christus wil. Amen. Psalm 126 vers 2 zingen wij tot slot. God heeft bij ons wat groots verricht. En dan gaat het inderdaad om die laatste verse. Verkwikkend als de watervloed die het zuiderland, waar de Dode Zee ligt, herleven doet. De tweede van 126.
Thank you.
biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Thank you.
107 vers.